Goedemorgen, we zijn hier met Michael de Roy, makelaar in Frankrijk van het bedrijf Hexagone Conseil. En we gaan vandaag praten over hoe het is om makelaar in Frankrijk te zijn, maar ook wat hij voor mensen kan doen die een huis in Frankrijk zoeken en willen kopen. Hi Michael.
Hi, hi Gregor. Hi, hi.
Nou Michael, misschien kun je even iets meer over jezelf vertellen. Hoe ben je zo in Frankrijk terechtgekomen? Wat doet je bedrijf? Sinds wanneer ben je er?
Ja, ik ben in 2001 naar Frankrijk gekomen. Ik werkte in Amsterdam in het onroerend goed ook. Ik had een kantoor wat vooral bemiddelde voor verhuur van expats, dus expats die naar Amsterdam kwamen en woningen zochten. Daar deed ik de woningen zoeken voor. Dat bedrijf heb ik verkocht, was een klein bedrijfje. Dat heb ik verkocht in Amsterdam en ben toen met mijn vrouw naar Frankrijk gekomen. We wilden naar de zon toe en we wilden weer iets nieuws gaan doen. Ik was toen 29 jaar in 2001, dus ik kan uitrekenen hoe oud ik ben. En ben toen in het zuiden beland, bij Nîmes in de buurt, waar ik nu inderdaad nog steeds in het onroerend goed werk. Inmiddels 20 jaar hier, wat niet als makelaar, dus ik doe geen verkoop. Ik doe alleen maar het aankopen voor klanten, Nederlandse, Belgische, Engelse, Amerikanen, die in Frankrijk willen een onroerend goed willen kopen en niet helemaal weten hoe dat werkt. Daar help ik bij.
Oké. Okay. En kun je dat zomaar worden of moet je daar een opleiding voor doen? Of, je was natuurlijk al makelaar, dus betekent dat je gewoon meteen door mag?
In Frankrijk heb je een carte professionnelle nodig. Dat is een kaart die wat op zich niet heel erg veel voorstelt, moet ik eerlijk genoeg zeggen. Maar die kreeg ik omdat ik dat in Nederland mijn opleiding ook had gedaan. En inderdaad, door die kaart kon ik zelfstandig handelen. Maar dat is niet voldoende om het werk te doen wat ik doe. Dus ik ben bouwkundige qua origine. In Nederland was dat mijn originele studie. En zodoende heb ik dus ook hier in Frankrijk nog wel wat extra bouwkundige opleidingen gedaan. Waardoor ik expert en bâtiment ben geworden. En ik heb ook taxaties willen doen hier. En dat is een expert en immobilier. En die opleiding heb ik ook gedaan.
Oké, dus je kunt ook, zeg maar, als iemand een huis wil kopen, kijken of het huis technisch in goede staat is en ongeveer wat het waard is. Lijkt me ook handig als je gaat onderhandelen bijvoorbeeld.
Ja, nou, die twee zijn natuurlijk enorm gelinkt. Hè? Als een woning in een prachtige omgeving staat waar de vierkante meterprijs, ik zeg even, 3000 euro is, maar het dak moet vernieuwd worden. En als je dat niet ziet, dan betaal je 3000 euro voor iets wat minder waard is. Dus de waarde is natuurlijk locatie. Dat is helemaal waar dat de locatie het allerbelangrijkste is. Maar afgezien, naast dat heb je ook nog de staat van de woning en het achterstallige onderhoud. Of juist de extra elementen die aangebracht zijn, extra luxe of extra vierkante meters. Dat maakt natuurlijk wel dat het dat je een taxatie hangt aan de bouwkundige staat. Ja, dus dat is een essentieel onderdeel daarvan.
Dus je kunt ook zeggen of een bepaalde prijs die de klant of die de verkoper vraagt, of die realistisch is.
Ja, dat is een van mijn hoofdtaken eigenlijk. Dat is waar mijn hele aankoopbegeleiding mee begint. Ik doe bijna geen onderhandelingen als ik de woning niet gezien heb. De laatste tijd wel, omdat het heel erg druk is en ik niet overal naartoe kan gaan, doe ik het af en toe wel eens gewoon op foto's en op een checklist. Ik heb op mijn website een checklist die mensen kunnen downloaden en waarmee ik dan al, zeg maar, een vooronderzoek kan doen.
Ja.
Maar inderdaad, ik moet de woning gezien hebben, wil ik goed en ook overtuigend kunnen handelen. Als ik natuurlijk tegen een verkoper zeg van uw huis is zoveel waard en hij zegt u bent er niet eens geweest, ja, dat komt niet altijd heel goed over. Dus vandaar dat.
Nee. Ook al
in theorie, niet alle woningen natuurlijk, maar sommige woningen kan je in theorie ook heel goed op afstand zien of beoordelen, als je gewoon weet wat de vierkante meterprijs in de omgeving is.
Ja, en als het huis niet geen bepaalde bijzondere kenmerken heeft. Dus een beetje een doorsnee huis is, neem ik
juist,
aan.
Precies. Ja. Als het een atypisch huis is, is het eigenlijk wel te doen. Maar het bouwtechnische deel, vaak wil de klant gewoon echt die combinatie, hoor. Dus van, klopt mijn huis, hè, wat ik wil gaan kopen? Heb ik niet over 5 jaar een nieuw dak wat ik erop moet zetten? Of moet ik niet van alles aan veranderen? Nu bijvoorbeeld de dieselverwarming wordt nu verboden. Ja, moeten mensen wel weten dat er een diesel, als er een diesel in zit, wat dat ongeveer gaat kosten.
Ja, oké. Okay. En je had het net over onderhandelingen. Dat doe jij ook voor de mensen?
Ja, dat doe ik. Dat ligt er een beetje aan. Als de koper een enorm goed contact heeft met de verkoper, als het dus zonder makelaar is, wat natuurlijk de preferentie is, dat scheelt al gauw 5% op de aankoopprijs. Ja. Ja, dus als het zonder makelaar, geen makelaar bij betrokken is en dus de verkoper en de koper elkaar kennen en die relatie gaat goed, dan kom ik er niet nog eens tussen. Dan denk ik dat is niet echt gewenst. Plus dat ik dan wel schrijf voor mijn koper hoe de onderhandelingen, wat hij in die mails moet zetten, dat hij niet dingen vergeet. Dat het in correct Frans is, want als het een Franse verkoper is, dan moet het natuurlijk in correct Frans. Vaak zijn het Nederlandse verkopers, hoor, maar waar mijn klanten dan zelf contact mee hebben, want die hebben dat dan op Nederlandse websites gevonden. Maar als het een Fransman is of een Engelsman is, dan zorg ik dat er niks vergeten wordt en dat we genoeg informatie hebben om in de compromis de van te zetten.
Oké. En zo'n compromis de van, stel jij dat op?
Nee, daar zit ik niet aan. Nee.
Oké.
Nee. Dat is ook helemaal niet nodig. De notaris doet dat hartstikke goed.
Okay.
Ik werk met een drietal notarissen in Frankrijk.
Okay.
En die waar ik al mijn klanten bij zet, dus die verdeel ik een beetje. Want we hebben niet genoeg tijd om al mijn klanten te kunnen behandelen. Dus daarvoor heb ik er drie. Evelien.
C'est bon, gaan we door.
De notaris waar ik mee werk, die kennen ook, die weten mijn manier van werken. En vandaar dat ik hun altijd de compromis laat opzetten. Ja, of tenminste, in Frankrijk mag een koper een notaris uitkiezen en een verkoper.
Dus de verkoper heeft zijn eigen notaris en jij neemt jouw notaris mee, zeg
precies.
Maar.
Precies.
Oké.
Okay. Ja, ja.
En jouw notaris stelt al compromis de vente op, of dat doen ze samen, en dan controleer je het.
Ja, het is meestal dat de verkopende notaris de compromis opstelt. Het ligt er een beetje aan, ligt er een beetje aan waar de woning staat en waar de notaris van de verkoper in zit, maar dat is iets wat ze samen afspreken.
Oké, ja. En ik neem aan dat je dan de mensen ook helpt om te begrijpen wat erin staat. Ik bedoel, als je in Nederlander bent, zo'n Franse compromis, dat is best ingewikkeld.
Ja, inderdaad. Ja, het is niet, ik vertaal hem niet, want ik ben geen vertaler. Nee. En dat zal ik ook niet pretenderen. Maar zo'n compromis, daar zie ik drie per week van. Dat al heel erg lang, dus ik weet heel goed wat er allemaal in staat. En ik weet ook hoe je dat uit moet leggen. Maar het is voornamelijk, ik vertaal hem dus niet, maar ik leg voornamelijk uit wat de rechten en de plichten van de koper zijn, zodat hij weet wat hij gaat tekenen. Ik leg ook uit wat de verschillen zijn, dus tussen Nederland en Frankrijk, van let op, dit is iets wat jullie gewend zijn, maar in Frankrijk werkt dat zo. Dat is waar ik merk dat de meeste mensen wel heel blij mee zijn. Het is niet zo dat die compromis de vans er slecht uitkomen te zien, want anders presenteer ik hem niet eens aan mijn koper. Ik lees dat natuurlijk van tevoren door. Als er echt onzin in staat, dan stuur ik het weer door terug naar de notaris en zeg ik van nou, hier is een foutje gemaakt. Maar, en dan leg ik uit aan mijn klant, dat doe ik via een visio, noem je dat?
Via een video. Zoiets als dit.
Waar ik dus het document, de compromis deel en aantekeningen maak van dit betekent dat, let op, hier betekent, dan ben je daar verantwoordelijk voor.
Ja. Zo weet de klant wat hij tekent. En wat gebeurt daarna nog? Is daar dan komt de overdracht, neem ik aan?
Nou nee, dan zijn we er nog niet. Want kijk, in Frankrijk heeft de verkoper een wat minder grote verplichting om te informeren als in Nederland. In Frankrijk heeft de koper een behoorlijke onderzoeksplicht.
En
dat doe ik Als die compromis, dan moet die getekend worden. Nou, dat wordt vaak via machtigingen gedaan. Die machtigingen worden via Nederlandse notarissen weer getekend. Nou, dat regel ik allemaal voor de klant. En daarna komt er een belangrijk aspect, wat soms nog wel eens onderschat wordt. En dat is dat ik ga uitzoeken of de woning, de staat van de woning, dus zeg maar niet de staat zelf, maar de omgeving daarvan, dat heet een omgevingsonderzoek en een PLU-onderzoek, of dat gaat blijven zoals het nu is. En dus dat er geen wegverbreding komt, of geen vliegvelduitbreiding, of dat er geen windmolens komen. Als ze er komen, dat mensen dat in ieder geval weten. Allemaal punten die misschien de verkoper een beetje verzwegen heeft, of misschien soms wel eens de reden dat hij weggaat. Dat gebeurt jammer genoeg dat we er vaak... Ik heb het vorige week, twee weken geleden nog gehad, dat er een verkoper niet had verteld dat er op 2 kilometer afstand drie hele grote windmolens zouden komen.
Okay.
Ja, dat is toch wel iets wat je als koper wil weten natuurlijk. En zeker omdat ik daar niet in rekening mee heb gehouden in de taxatie. Het is dus dat omgevingsonderzoek, dat doet na de onderhandelingen. Ik ga ervan uit dat de verkoper alles eerlijk vertelt, maar ik ga checken voordat de 10 dagen bedenktijd van de teken van de compromis ervan voorbij is.
Oké, dus je gebruikt die 10 dagen, de retractation heet dat geloof ik, hè?
Ja, retractation.
Die gebruik je, die periode gebruik je dan om uit te zoeken. En als er iets vervelends tegenkomt en de koper, jouw klant, zegt, nou ja, dan doe ik het maar niet. Wat dan?
Nou, dan houden we ermee op. Of we gaan opnieuw onderhandelen. Ik heb het vorige maand gehad dat we erachter zijn gekomen dat het uitzicht wat mijn klant had, dat daar een heel klein industrieterreintje zou komen, maar wel 5 hoog. 5 verdiepingen hoog. Mm-hmm. Mijn klant vond dat minder erg dan die dag. Dus die wilde toch doorgaan, maar we hebben wel opnieuw onderhandeld. Dus ik heb dit huis wordt gewoon minder waard.
Ja.
Als de verkoper daarmee akkoord is, want die kon dat niet ontkennen. Hij wist het donders goed natuurlijk.
Ja, ja.
Maar dat industrietreintje zou er ook niet meteen komen. Maar dat stond in het PLU dat het bouwgrond is geworden voor de industrie.
Ja, ja.
Ja, dus het zou een keer gaan komen.
Oké. Ja. En als dan dus als je al die stages voorbij bent, die stadia voorbij bent, dan teken je zeg maar het finale contract en dan is het klaar of doe je dan nog wat?
Nee, nou daar inderdaad. Dan als dit allemaal voorbij is en iedereen is vrij, dan zorg ik dat. Dan kijk ik de afrekening na. Wordt er ondertekend, er komt de schouw, een heel belangrijk moment om te kijken of de woning, of alles wat in de woning zit, of dat nog functioneert. Mm-hmm. Of er geen verrassingen zijn. Mm-hmm. De schouw, daar ben ik niet bij, dat doet mijn klant zelf met de verkoper. Mm-hmm. Dan wordt er ondertekend en inderdaad, op het moment dat er ondertekend wordt, dan is mijn werk in principe voorbij. Alleen in de praktijk gebeurt dat bijna nooit. Mensen blijven me wel vragen wel om nog andere contacten, de overschrijvingen soms, maar dat is meestal tegenwoordig zo eenvoudig dat wel lukt. Maar er zijn ook punten van, waar ik moet mijn afval naartoe brengen. Eenvoudige dingen die ze ook aan de buurman kunnen vragen. Alleen mijn nummer staat in hun telefoon, dus dat is een stuk eenvoudiger.
Ja. Je blijft toch een beetje een soort vertrouwenspersoon. Jij hebt ze als het ware Frankrijk binnengeloodst.
Ja, het is soms wat ze ook wel doen. En daar bied ik mijn service ook voor aan. Als we bijvoorbeeld een verbouwing willen doen, kijk ik naar of de aannemer of de offerte klopt. Of er geen dingen in staan die waarvan ik weet dat ze moeten gebeuren, maar die niet opstaan, zodat er later de offerte verhoogd gaat worden. Ik leg ze ook een beetje uit hoe het in Frankrijk gaat. Maar dat weten jij en ik allebei. Hè? Nou, zo'n lange tijd in Frankrijk wonen, weten we dat de manier van werken gewoon wat anders is als in Nederland, van de aannemers en de artisan. Dus vandaar, dat leg ik ze een beetje uit. Maar meestal weten ze dat wel, hebben ze ook dat in boeken gelezen. En de meesten komen wel goed voorbereid naar Frankrijk toe.
Okay.
Zeker als ze iemand als mij inhuren. Dat betekent dat ze gewoon alle kans aan hun kant willen hebben. En geen risico willen lopen dat het op iets fout gaat wat we makkelijk had kunnen voorkomen.
Oké, En wat, ja, is een beetje een onbescheiden vraag misschien, maar wat kost dat allemaal? Ik bedoel, wat is jouw prijsstructuur? Hoe werkt dat?
Ja,
Even in
nou
het kort hoor, ik hoef het niet
ja, in het
precies te
kort. Nou ja,
weten.
het zijn 6 stappen. Die stappen
Ja.
die ik net heb gezegd, die worden opgedeeld in 6 stappen. Dus onderzoek, bouwkundige keuring, taxatie, de compromis en alles. En mijn tarief, het ligt er een beetje aan. Als ik naar Normandië moet, dan is het anders. Dan
Ja.
kost het ietsje meer dan dat ik in Nîmes blijf, waar ik woon. Maar het is tussen de 4.500 en de 5.500 euro als alle stappen zijn
Oké.
doorgegaan. Als ik er bijvoorbeeld achter kom dat er zo'n industrietreintje komt en dat mijn klant zegt ik stop, dan stopt mijn
Ja.
facturatie ook daar. Dan kost het niet 5.500
Ja,
euro,
oké.
dan stopt die daar.
Ja, oké. Oké. Dus je betaalt eigenlijk niet een percentage, maar je betaalt voor echte voor services. En wat,
Ja,
voor jou
ja.
maakt het niet uit wat de prijs is van het huis. Het is altijd dezelfde, het zijn altijd dezelfde bedragen.
Ja, precies. Kijk,
Ja.
soms is de verdeling wat anders. Want soms moet ik. Kijk, als ik natuurlijk een woning van 500 vierkante meter
Ah.
bouwkundige keuring moet doen. Ja, dan ben ik daar een stuk langer bezig dan dat ik gisteren een woning heb gedaan van 52 vierkante meter. Ja,
Ja.
daar ben ik zo in klaar. Dus dan is die eerste stap goedkoper. Maar aan het eindbedrag komt het uiteindelijk weer op hetzelfde neer. Ja,
Ah,
ongeveer. Het
oké.
zal, nou ja, tussen 4.500 en 5.500 euro is het
Oké.
ongeveer.
Nou, als het een beetje tegen zit of mee zit, dan heb je dat in de vorige stappen wel terugverdiend. Al was het
Ja.
maar in de onderhandeling bijvoorbeeld,
Ja,
dat je weet
ja,
wat
ja,
je weet wat je wat de waar, wat de waarde is. Dat scheelt natuurlijk al enorm.
ja. Ja, nou, het is ook zelden dat dat geld niet terug wordt verdiend, hoor. Dat gebeurt af en toe, want ja,
Ja.
er zijn woningen. De laatste tijd gebeurt het wel vaker zelfs dat ik een woning taxeer die gewoon echt de waarde heeft, gelijk aan de vraagprijs. Ja, kan ik ook niet verwachten dat er een mooi onderhandelingsresultaat
Nee,
uitkomt.
maar goed, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Het
Ja,
is,
precies. Ja.
ja. Ja, ik moet zeggen, als ik jouw verhaal zo hoor, dan ben ik toch nieuwsgierig hoe dat nou precies zit in Frankrijk. Want je hebt het over twee makelaars. Jij bent geen verkoopmakelaar, hè? Dus je helpt alleen maar mensen die een huis zoeken en dan voornamelijk Nederlanders.
Ja.
Is het zo ingewikkeld om een huis te kopen in Frankrijk? Waarom kunnen mensen dat niet gewoon zelf met een gewone makelaar, een aankoopmakelaar, en dan of gewoon naar de makelaar stappen? De makelaar die dat huis in de verkoop heeft, dan kun je er gewoon naartoe
Ja.
gaan.
Ja, maar dat gebeurt ook in heel veel gevallen. Ik help ook niet alle klanten die in Frankrijk een huis kopen. Maar het is. Voor degene die in Frankrijk een huis koopt en het wel eens in Nederland gedaan heeft, en dus dan in Frankrijk een makelaar een e-mail stuurt, zegt van nou, ik heb een woning gezien. Er bestaat niet een systeem als Funda, laten we daar even mee beginnen. Dus de markt is vrij ondoorzichtig. In Nederland hebben we Funda, waar de makelaars op staan. En misschien, ik weet niet of daar particuliere verkopers op staan, dat weet ik niet, maar sowieso is in Nederland de particuliere verkoop vrij klein. In Frankrijk is het 50% van alle transacties gebeurd zonder tussenpersoon. En tussenpersonen zijn natuurlijk niet alleen maar makelaars, dat zijn ook notarissen en projectontwikkelaars. Dus als je alleen maar het makelaarsdeel neemt, dan komen we nog niet op 40% van alle transacties van bestaande woningen. Soms ook nieuwbouw natuurlijk. Dus die makelaars die hebben eigenlijk maar de helft van de taart in handen. En dat doen ze dan niet nog georganiseerd. Dat gebeurt allemaal op een. Iedereen werkt op zijn eigen eilandje. En die zetten dat dan op verschillende platforms. Nou, je kent ze waarschijnlijk wel. SeLoger, Bien Ici of Imo, hoe heet dat?
Immo free.
Ja, zoiets. Ja, er zijn er een paar. Dat zijn de makelaars die daar hun woning opzetten. Nou, en dan heb je natuurlijk de particuliere verkoper, die andere 50%, of eigenlijk niet ander, want vaak overlapt dat elkaar, hè, dat ze en bij een makelaar en particulier, maar die zetten het op andere websites. Nou, onder andere die van jou, de website, Imogo of Leboncoin. Je hebt er nu ook een paar websites waar vroeger alleen maar makelaars op stonden, waar nu ook particulieren op staan. Nou, zo vinden die kopers vinden hun woningen. Alleen, dat is niet alleen maar vinden, je moet echt gaan zoeken. In Nederland heb je een adres, heb je één prijs, heb je mooie foto's, heb je kadasterinformatie, heb alle informatie die je nodig hebt om een goed besluit te kunnen nemen. En in Frankrijk heb je soms nauwelijks foto's en sowieso nooit een adres. Soms niet eens het goede dorp. En daar raken Nederlanders, of mijn klanten raken daar wel eens van in de war. En dan zeggen ze van, ja, dit snappen we niet. Als we in het begin dat dan niet snappen, hoe gaat dan de rest?
Waarom zetten die makelaars dan geen goede foto's op hun site?
Ja, nou, daar kan ik je zeker een heel lang mooi verhaal over vertellen. Als je de tijd hebt, zal ik dat zeker doen. Nou, de reden is dat op mijn website heb ik daar ook een artikel over geschreven, want dit is de vraag die ik het meeste gesteld krijg door mijn klanten, van hoe kan dat in godsnaam, waarom doen ze dat zo? Nou ja, wij als Nederlanders zijn dat inderdaad niet gewend. En in Frankrijk werkt het toch iets anders. In Frankrijk heb je als verkoper, mag je de woning bij een makelaar zetten, maar je mag het ook bij meerdere makelaars zetten. Okay. En je mag het ook nog zelf verkopen. En dat zijn allemaal verschillende soorten mandaten. Een mandaat simple, dat is dat je het bij een makelaar of twee of drie of vier of vijf neerzet. En het zelf ook nog mag verkopen. Een mandaat exclusief is dat je het bij één makelaar neerzet en het niet zelf mag verkopen. Tenminste, je mag het wel zelf verkopen, maar dan moet je toch nog de commissie betalen.
Oh, lekker.
En ja, en dan heb je, een mandaat semi-exclusief. En dat is dat je het bij één makelaar zet, maar het ook zelf mag verkopen. Nou, in dat mandaat simple en mandaat semi-exclusief krijg je de rare situatie dat de klant, de verkoper, de grootste concurrent is van de makelaar. Dus de makelaar heeft een klant en zijn klant is en zijn klant en zijn concurrent. En dat wil hij natuurlijk niet. De kopers die zijn de woning op bijvoorbeeld Surloger bij die makelaar hebben gezien, dat die de woning herkennen, bij die mensen gaan aanbellen en zeggen van, nou, ik weet dat de woning in de verkoop staat. Dus vandaar dat woningen soms niet heel goed gefotografeerd worden.
Okay.
En dat er sowieso geen adres bij staat.
Okay. Dus vandaar dat je soms een heel rare plaatje ziet vanuit een rare hoek fotografeerd. En dat de voorkant die je vanaf de weg ziet, en bij de makelaar niet zichtbaar is.
Ja. Het is inderdaad, dat is bij, kijk, als een makelaar exclusief verkoopt, dan heeft hij 3 maanden de tijd om het zonder enige concurrentie, dus ook niet zijn eigen klant te kunnen verkopen. En dan wil hij wel eens wat meer risico nemen. Dan zet hij er zelfs ook nog wel eens een bord op. Bord te kopen. Maar als een woning semi-exclusief of mandaat simple is, zal je er nooit een bord op staan. Vandaar dat je zo weinig borden ziet. Tenzij het handgeschreven of handgeverfde borden zijn met avanderen en een half nummer erop. Dat is dan de verkoper zelf die het in de verkoop zet.
Oké. Dan de makelaar, waarom willen mensen het niet via makelaar verkopen? Ik bedoel, waarom zou je het zelf doen? De makelaar is toch handig?
Ja, nou, dat is ook heel waar. En soms kan het ook niet. Soms kan je ook niet zelf verkopen. Als het bijvoorbeeld een tweede huis is. Of je hebt een enorme drukke baan. Of je ligt in een echtscheiding. Waar er geen medewerking is.
Ja.
Of het is een erfenis. Soms kan het ook niet anders dan via makelaar. Maar de mensen die het bewust voor kiezen om niet via de makelaar te werken, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat de makelaar hier in Frankrijk hoge commissies ten opzichte van Nederland dan, hè, vergeleken met Nederland, hoge commissies vraagt. Ja, en dat zonde van het geld is. Je kan het op 2 manieren zien. Als een woning 100.000 euro waard is. Dus niet de verkoopprijs, maar waard is. En een makelaar vraagt daar 5% van. En dat is in Frankrijk eigenlijk het minimale wat er gevraagd wordt.
Okay.
6, 7, 8%. Die 5.000 euro, die moet ergens vandaan komen. Die komt of uit de zak van de verkoper. Als hij het voor 100.000 euro verkoopt, dan krijgt hij maar 95.000.
Ja, ja.
Of hij komt uit de zak van de koper en dan betaalt hij 100.000 wat het waard is, maar 105. Zodat de verkoper toch 100.000 euro heeft. Dus die 5.000 moet ergens vandaan komen. En omdat het om zulke hoge bedragen gaat, zeggen sommige verkopers, nou, ik kan het makkelijk zelf, zeker in een markt als vandaag, waar het toch wel een beetje booming is. Ja, waarom zou je net dan zoveel geld uitgeven? Want 100.000 euro de meeste woningen, de gemiddelde woning in Frankrijk is 250.000 euro. Dan hebben we het dus over 10.000 euro commissie. Ja,
Wow.
Dat is een hele mooie keuken zijn.
Ja. Of een klein autootje, ja.
Ja, precies. Ja.
Ja, dat zijn wel bedragen, zeg. Waarom is dat zo duur? Ze kunnen toch gewoon elkaar een beetje concurreren en zeggen, nou, als ik wil graag een huis verkopen, ik vraag maar 3% of zo, of 2%, zoals in Nederland.
Die zijn er ook wel, hoor. Die makelaars die zijn er ook wel die het voor 3% doen. Die overleven ook heel erg goed. Maar waarom het zo duur is, is eigenlijk wel, want je zou eigenlijk moeten kijken van, verdient de makelaar dan zoveel? Zoveel meer als de Nederlandse collega's.
Ja, die lopen binnen, ja. Ja.
Ja, precies. En dat is niet waar. Want het gemiddelde makelaarskantoor in Frankrijk verdient per medewerker, of heeft een omzet per medewerker, tussen de 80 en 100.000 euro.
Oké.
En daar gaan nog alle kosten vanaf. Dat is dus, daar is de BTW dan wel uit, maar dan moeten de lasten worden betaald, de salaris moeten betaald. Dus dat is niet zo ontzettend veel. En hoe komt dat? En dat is nou net het hele systeem, omdat ze van hun 20 woningen, nou laten we het even op 100 afzetten, van de 100 woningen die zij in hun portefeuille hebben, verkopen ze er maar 5. En dat maakt het dat ze dus de hele dag aan het rondrennen zijn, de hele dag aan het rondrijden zijn en maar heel weinig verkopen. Omdat ze hopen dat het kan zo zijn dat als je als koper naar een makelaar gaat. Die makelaar die doet al het werk. Er komt een volgende koper via een andere makelaar. En die koopt het vervolgens. Die koopt het.
Okay.
Dus heeft die eerste makelaar. Ze werken gewoon een halve dag voor niks gewerkt.
Oké. Okay.
Dus waarom zijn ze zo duur? Omdat er geen systeem is waarin ze met elkaar samenwerken. Geen exclusiviteit. Als elke woning exclusief verkocht zou worden, waar ik wel eens voor gepleit heb bij de FNAIM, de beroepsgroep in Frankrijk, daar heb ik in Parijs voor gepleit. Het zou toch fantastisch zijn als jullie allemaal exclusief zouden werken, dan zouden jullie veel en veel meer geld verdienen, want dan heb je geen 100 woningen nodig om de 5 te verkopen, maar dan heb je 10 woningen.
Ja.
Dan verkoop je 10, dus je werkt gewoon 10 keer zo weinig, en je verdient 2 keer zoveel.
Ja.
En dat is waarom in Nederland makelaardijen zo ontzettend goed werken en zoveel geld verdienen. Hè? Want ik heb in Nederland heb ik ook al een deel van mijn bedrijf was ook een makelaardij. Ja, wij verdienden gewoon met bijna de helft werken gewoon 2-3 keer zoveel als dat ze hier doen.
Ja. Dus het is gewoon zo dat ze zelf eigenlijk zorgen voor een dunne spoeling, omdat ze met z'n allen op diezelfde samen eenzelfde huis gaan proberen te verkopen.
Ja.
Dus moet er veel meer spoeling zijn, maar uiteindelijk betalen wij dat dan als koper en verkoper.
Juist, en dat, is, die, het dat is het lullige. Ja, want wij betalen dat allemaal. En dan niet alleen voor de hele markt, maar eigenlijk maar voor die 40%. Want de markt, die 40%, dat is hun marktaandeel.
Dat
betalen wij inderdaad de kopers. Ja, inderdaad.
Ja.
Maar dat is ook waarom je in een dorpje komt en waar je in Nederland 10 schoenenwinkels hebt, heb je 10 makelaars.
Ja.
En ze hebben allemaal dezelfde woning.
Die concurreren zichzelf elkaar helemaal gek dus.
Oké.
En dat zal ook niet de kwaliteit in goede komen als je zo heel veel, heel veel mensen in dienst moet nemen. Die zullen niet allemaal even ethisch. Ik bedoel, op een gegeven moment moet je. Ik kan me voorstellen dat zo'n makelaar dan niet echt heel erg zijn best doet om jou als koper op de hoogte te stellen van alles wat er mis is van zo'n huis.
Nee, maar dat is ook niet, daar zijn ze ook niet voor opgeleid. De opleiding makelaardij in Nederland is vrij serieus. Ik heb hem zelf gedaan en ik ben hem nu weer opnieuw aan het doen, omdat ik het gewoon een leuke opleiding vind. Dus ik ben hem weer opnieuw aan het doen. Ook om een beetje bij te zijn, omdat ik misschien straks wat meer in Nederland wil gaan werken. Dat is echt een pittige opleiding. Dat is, ze selecteren eigenlijk bij de bron al, hè, dus bij de opleiding. Dat is in Frankrijk uitgesloten. Het systeem, ik heb dan een carte professionnelle, dus een Franse vergunning om te mogen werken, om makelaar te mogen werken. Maar tussen jou en mij, dat stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. En ik mag gewoon 100 mensen aannemen die allemaal onder mijn kaart werken en die nog nooit een woning van binnen hebben gezien. En dat is ook wat er meestal gebeurt. Heel veel makelaars. En ik zeg meestal, dat is geen goed woord, want het is, ik kom ook echt hele goede makelaars tegen. En mensen die wel echt goed hun werk hebben gedaan, het goed hebben voorbereid. Mm. Maar ik kom er ook tegen die echt geen flauw benul hebben. Wat een woning is en waar ze op moeten letten en wat een erfdienstbaarheid is. Dat de dieselverwarmingen verboden worden. Dat asbest een echt probleem gaat worden. Hè? Dat het niet allemaal geïnventariseerd wordt, maar dat dat later allemaal uit moet. Geen flauw benul. Dus ja, als je iets niet weet, kun je de mensen er ook niet over informeren. Dus
ja.
En dat ze niet echt kwalijk nemen.
Ja. Oké, okay, ja. Dus eigenlijk als je een goede makelaar zou zijn, dan zou je misschien nog wel heel aardig je boterham kunnen verdienen.
Ja.
Tussen al dat... Ja.
Ik ken een paar hele goede makelaars die echt heel veel geld verdienen. Ja.
Ja,
en die zitten dan natuurlijk ook wel omdat het in percentage is wat ze vragen. Dan moet je natuurlijk, als je bij jou in de buurt zit, waar het vierkante meterprijs niet boven de 2.500 komt, als dat al dat is, dan weet je wat ze zeggen.
Het is 1200 hier in
Ja, precies, ja. Ja, daar kom je niet eens bovenuit. Hoge uitzondering dan. Of dat je bijvoorbeeld in een stad als Aix-en-Provence zit, waar je op 4,5 of 5 zit, of zelfs aan de Côte d'Azur, waar je op 8.000-9.000 zit, of in een stad als Montpellier nu in het centrum, waar je gewoon boven de 10.000 zit, en hebben we niet heel veel prijs.
Ja,
dus
ja.
Kijk, als je daar 5% van neemt, dan tikt het natuurlijk enorm aan. Hè? In de Alpen, waar ik heel veel kom om te taxeren, daar is de gemiddelde commissieprijs van de woningen waar ik voor bemiddel, €45.000 TTC, inclusief BTW.
Ja.
Ja, als je daar een goede makelaar bent en je verkoopt 1 woning per maand, wat een goede makelaar toch wel kan, een goede makelaar verkoopt er 1 of 2,
ja,
dan tikt het enorm aan. Maar de meeste makelaars in Frankrijk moeten werken met vierkante meterprijzen tussen de 1500 en €1.800 de vierkante meter. Hè? Het binnenland.
Ja.
En ja, ik kom niet op die plekken. De meeste plekken waar ik kom zijn toch wel de plekken die ietsje duurder zijn. Maar ja, de meeste makelaars werken gewoon voor veel en veel minder.
Ja. En wat is jouw, dus jouw ervaring met de makelaars in Frankrijk is, laten we zeggen, niet altijd, zeker als je ook mensen helpt met kopen, dan zul je toch soms wel tegenover een makelaar komen te staan, kan ik me zo voorstellen.
Ja, maar ik kom heel regelmatig, heel vaak. Ja.
En kom je dan gekke dingen tegen of in contracten en dergelijke?
Nou, in contracten niet, want gelukkig doen de meeste makelaars het via een notaris laten ze hun contract opstellen. Dus gelukkig niet. Maar ik heb wel voorbeelden of dat meerdere keren gebeurd is dat een klant dan aankondigt aan een makelaar. Nou, ik stuur een expert en bâtiment langs of iemand die komt keuren. En dat er dan ineens een lijstje komt van, oh ja, maar er worden windmolens gezet.
Dat
heb ik vergeten te zeggen, dat wist ik niet hoor. Maar de woning is gerenoveerd, maar zonder garantie decennale. Of er is het zwembad dat lekt. Of dan ineens komen er allerlei punten naar boven. Dus ja, de makelaar, er zijn behoorlijk wat rechtszaken geweest tegen makelaars of van kopers die gewoon vinden dat ze bezodemieten zijn omdat ze niet goed geïnformeerd zijn. En het gebeurt echt zeer, zeer zelden dat de makelaar boetes moet betalen. In Nederland gebeurt het tegenovergestelde, daar heeft de makelaar een enorme verantwoordelijkheid. En hier niet. Dus inderdaad, ik sta tegenover makelaars. Meestal gaat dat heel erg goed. En ik zie eigenlijk al bij het eerste contact of zo'n makelaar, of ik welkom ben of niet. En als zo'n makelaar niks te verbergen heeft en een goede makelaar is, dan zegt hij, nee, natuurlijk, geen enkel probleem. Ja. Soms zegt hij, kom de sleutel maar halen en ga je gang maar. Sommige ken ik ook al, hè, omdat ik in dezelfde gebieden kom, kennen we elkaar. Dan weten ze helemaal wat ik kon doen. Want ik kom niet om een woning af te kraken, ik kom om een woning om te bevestigen. Dus kundig onderzoek wat ik dan ga doen. Ik kom helemaal niet om te zeggen van dat is niet goed en dat is niet goed. Nee, mijn bedoeling is om de staat van de woning te zien. Ja, en als de makelaar er een rotzooitje van gemaakt heeft, ja, dan is het afkraken. En als de makelaar gewoon eerlijk heeft gezegd of de woning is gewoon in goede staat, dan heeft de makelaar ook helemaal niks te vrezen. Ja, dus maar, natuurlijk kom ik ben laatst bij een woning geweest. En dat was in de hogere prijsklasse, in de hele, hele hogere prijsklasse. Die makelaar die zou 180.000 euro commissie krijgen.
Wow, ja.
En die makelaar die heeft de woning niet eens gezien.
Wow.
Die had geen flauw benul. Het was zo'n groot huis dat we de voordeur niet eens konden vinden. Hij wist niet waar de voordeur was. Hij had haar woning van tevoren niet gezien. Dus ja, als je dan met 180.000 euro wegloopt... Dan zo'n klant die zegt wel van wat is dit voor een man? Die man die moet zo snel mogelijk uit deze optelsom weg worden gehaald.
Ja, maar ja, als je eenmaal een makelaar betrokken hebt, kun je hem er niet meer uit mikken. Ik bedoel, die heeft een contract. Oh wel.
Ja, wel. Nee, dat kan wel. Ja, dat heb ik ook al gedaan. Als het echt fout gaat, kijk, in Frankrijk, ik vind dat je moet proberen te zoeken een woning zonder makelaar.
Ja.
Maar als je dan toch met een makelaar werkt, vind ik dat je dan, ja, dan moet je ook gewoon op de blaren zitten en dan moet je niet moeilijk gaan doen. Dan heb je gebruik gemaakt van die, en dat vind ik, ja, je kan niet dan tegen zo'n man zeggen, nou, je hebt al je werk gedaan en dan gaan we
wegwezen. Ja.
Dat doe ik niet. Dat doe ik ook echt niet aan mee. Ik krijg die vraag wel eens, ik doe daar echt niet aan mee.
Nee.
Maar als zo'n makelaar slecht zijn werk doet of niet zijn werk doet, dan ga ik naar wel een andere makelaar die woning ook nog verkoop heeft. Want dat mag wel.
Dat mag wel, oké. Ja. Dus je kunt de concurrent van de makelaar die ook al een mandaat heeft, juist, die kun je wel inschakelen.
Dat doe ik ook hoor, daar twijfel ik niet over. Ik heb het laatst gehad van deze zomer gehad met een klant. We waren aan het onderhandelen, 490.000 euro was de vraagprijs. Ik had het getaxeerd op 460 maximaal. Dus ik zeg tegen de makelaar, wij gaan 460 betalen, dat is het maximaal. En de makelaar zegt, ik onderhandel geen cent. En toen zei ik, ja, maar dat kan helemaal niet, want de woning is het gewoon niet waard. En de woning stond ook al een half jaar in de verkoop. Hij was heel, heel koud, heel kortaf en heel bijna agressief. En toen ben ik naar een andere makelaar gegaan. Ik zeg, nou, wil je snel geld verdienen? We bieden 450, want toen heb ik ook maar gewoon meteen wat van de makelaarscommissie afgehaald. Ja, want die jongen hoefde niet eens te bezichtigen.
Nee.
En toen hebben we het huis gekocht voor 450.000 euro.
Oké.
Dus ja.
Maar die andere makelaar had niet eens een mandaat.
Jawel, die had een mandaat.
Oh, die had het wel al? Oké. Okay. Ja,
die had een mandaat.
Dus je bent gewoon op zoek gegaan naar een andere makelaar die hetzelfde huis in de verkoop had. Al.
Precies.
Precies. Maar, het zijn er meestal toch een paar. Ja,
ja precies. Ja, de meeste mensen doen toch een meerdere woningen. Kijk, als het exclusief is, dan heb ik een probleem.
Ja.
De meeste woningen zijn niet inclusief. Het is maar 20% van de makelaars, van de mandaat is maar exclusief. En dat blijft het ook maar 3 maanden. En de meeste woningen worden niet in 3 maanden verkocht. Omdat als een exclusief contractgever de prijs vaak heel hoog zetten. Worden die woningen niet verkocht. En daarna gaat het over naar een mandat sample. Als er niks gedaan wordt. En dan komen er vaak meerdere makelaars bij. En zolang ik mag naar een andere makelaar gaan. Als dan die makelaar al een mandaat had op de dag van de eerste bezichtiging.
Oké, zo zit het.
En dat en dan ik twijfel geen seconde om dat te doen en ik doe dat met enige regelmaat.
Maar daar komen de mensen zelf waarschijnlijk niet op.
Nee, die durven dat ook niet. Ik heb er geen enkel probleem mee.
Vertel.
Nou, kijk, de meeste Nederlanders die hebben nog steeds die werken met de Nederlandse markt achter in hun hoofd. Dus een markt die in stress is, waar maar één makelaar op zit, waar overgeboden wordt. En als je dat in je achterhoofd hebt, dan ben je bang dat je en je huis verliest en dat je de makelaar kwaad maakt. En dat al die dingen, maar dat is in Frankrijk helemaal niet het geval. Dus ik weet gewoon ik weet ietsje beter die markt te spelen, omdat ik niet dat die Nederlandse gekheid in mijn achterhoofd heb. Dus ja, ik weet dat er niet veel overboden wordt.
Ja.
Ik weet dat er meerdere makelaars zijn. En dat
van mezelf ook, dat in het begin toen ik... er loopt een kat op beeld. In het begin dat ik mijn allereerste huis ging kopen, had ik ook het gevoel, ik ga bij die makelaar een huis zoeken. Hè, die helpt mij een huis vinden. En dat is dus mijn makelaar.
Ja.
Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want hij verkoopt me alleen de huizen die hij zelf in portefeuille heeft. En is dan vervolgens de makelaar van de verkoper, niet van mij.
Juist, ja, inderdaad.
En dat is toch een beetje vreemd.
Ja, nou dat is, elke makelaarskantoor is een eilandje. Zo moet je het eigenlijk zien. We hebben allemaal een eigen eilandje. Sommigen hebben bruggetjes, hè, omdat een woning bij twee makelaars staat. Wat ook als Nederlandse koper heel vreemd is, dat je een woning ziet. Hoe vaak het niet gebeurt dat een klant me belt en zegt, ja, ik heb nu, het gaat nu voor de derde keer naar dezelfde woning. Alleen,
verschillende makelaars.
Ja, verschillende makelaars, andere prijzen, andere foto's, andere omschrijving, andere plaatsnaam. Ja, dat weet je als koper helemaal niet. Dus dan rij je weer naar dezelfde woning. Zeg je, ik ben hier al geweest.
Oké. Pijnlijk. Ja.
En dat gebeurt dus inderdaad wel. Maar een makelaar werkt voor zichzelf, werkt voor de verkoper. En je hebt gelijk, hij is niet jouw makelaar. Het is niet dat hij op zoek gaat. Een makelaar zoekt niks. Dat is ook helemaal niet nodig tegenwoordig. Hè?
Alles staat online. Ja,
ja. Precies. Dat zoeken, wat we in Nederland in mijn tijd, 20 jaar geleden, dat deden we dat nog. Het was internet niet zo groot. Ja, dat hoeft helemaal niet meer tegenwoordig.
Ja,
dat
kan ik trouwens had begrepen dat jij ook een tijdje verkopers hebt bijgestaan. Want je zegt, ja, ik heb nooit huis in de verkoop genomen, maar... Hoe zit dat dan precies? Je was geen verkopende makelaar.
Nee. Nou, ik had dus wat ik net vertelde. Ik ben bij de FNAIM ben ik uitgenodigd om te praten over hoe het systeem in Nederland werkt.
De FNAIM is de soort de NVM van Frankrijk, hè? De makelaarsvereniging van Frankrijk.
Ja. Ja, nou, dat is eigenlijk een te mooi woord voor ze.
Okay.
Want je hebt er nog één, je hebt de SNPI heb je ook en je hebt er nog een paar. Maar de FNAIM is gewoon eigenlijk een beroepsvereniging waar je lid van kan worden voor een paar honderd euro per jaar. En die hebben dan een juridische afdeling, maar verder dan dat gaat het eigenlijk niet. Het is geen keurmerk. Het is ook niet dat ze een opleiding aan hun leden verplichten of dat is het.
Okay.
Dus het is de grootste beroepsvereniging van Frankrijk.
Okay.
En die hadden mij uitgenodigd om te praten, om uit te leggen aan hun leden, die dan in die conferentie waren, hoe het in Nederland werkt. Dus ik heb dat uitgelegd, want ik kwam toen net uit Frankrijk. Ik kwam toen net uit Nederland, had toen mijn bedrijf verkocht. Had een goede kijk op hoe het in Nederland werkte. Dus, en ik ken iemand van de FNAIM en die had gezegd van, nou, Mike kan dat komen uitleggen. Ik sprak toen nog niet zo goed Frans, dus ik had die hele ding uit mijn kop geleerd. Dat was wel apart.
Spannend, ja.
En toen ik daarmee klaar was, kreeg ik een half applausje. En mensen naar me toe, die zeiden, dat zal never nooit gaan werken. En dat is eventjes, dus alles exclusief. Makelaars werken samen, aankoopmakelaar, verkoopmakelaar. Volgende keer is het andersom. Hè? Dan is de aankoopmakelaar voor het verkoopmaker. Maar iedereen vertegenwoordigt een klant en een belang.
Een klant.
Precies, dus de aankoopmakelaar de koper, de verkoopmakelaar de verkoper. Wordt ook door die betaald, wordt niet door één pot betaald. Hè? Maar eigenlijk gewoon heel duidelijk zoals een commerce zou moeten werken. Hè? Je vertegenwoordigt een klant. Ja.
Ja.
Nou, er kwamen dus makelaars en zeiden, dat werkt never nooit niet. Dat gaat helemaal never goed. In Frankrijk, dit is ons systeem. Oh ja, en het voordeel is, zodat ik er even op terugkom, het voordeel is dat de commissie enorm omlaag kan. Waardoor het marktaandeel kan vergroten. Want het marktaandeel in Nederland is geloof ik 85% of 90%. En hier is het 40%. Dus als de commissie naar beneden gaat, waarom zou je dan als koper of als verkoper nog zeggen, ja, ik ga het zonder makelaar doen?
Ja, in Nederland doet ook iedereen het met de makelaar. Ja, het zonder zou kunnen.
Dat was 1,5%. Waarom zou je voor 1,5% zoveel, met mooie foto's, met het adres, waarom zou je zoveel moeite gaan doen? Eigenlijk alleen maar voordelen. Dus ik zeg van, willen we met z'n allen meer geld verdienen en makkelijker geld verdienen met minder werk, moeten we gewoon een ander systeem verzinnen. Nou, dat werkt dus
dat is
niet.
Nee.
Dus toen dacht ik van, ja, nou ja, als zij het niet willen, dan ga ik het zelf wel doen.
Oké.
Dus toen heb ik met een...
echte Hollandse mentaliteit, zou ik zeggen.
Ja, precies. Ja. Dus toen heb ik een bedrijfje opgericht en dat heette Coach Proprio. Hij zit intikt op coach, als een sportcoach en een proprietair.
Ja.
Als je dat intikt, dan vind je daar nog wel leuke verhalen over op internet. Dat was een bedrijfje wat we gezegd hebben. Ik deed dat met met mijn toenmalige vrouw, die ook heel lang in het onroerend goed heeft gewerkt. En nog steeds werkt. Die hebben gezegd van, we gaan de particuliere markt, hè, die 50% waar ik het net over had, waar mensen zelf hun foto's moeten maken en alles zelf moeten doen, gaan we combineren met de makelaar, waar toch wel enig professionalisme in zit. Die gaan we combineren samen. Dus dan gaan we zorgen dat wij sturen een fotograaf toe. Wij maken de advertentie. Wij zorgen voor de publiciteit. Hè, voor op de juiste website.
Ja.
En dan doet de klant zelf de bezichtigingen, de onderhandelingen. En de compromis ervan kunnen we eventueel nog wel in begeleiden, maar dat...
Hij heeft daar de notaris voor.
Ja, precies. Dan kunnen we even contact leggen. Het voordeel voor ons was dat we de woning maar één keer hoefden te zien. Dat we de juiste foto's maken, dat wij taxeerden ook. En voor de rest, dus eigenlijk het professionele deel deden wij. En wat de mensen zelf konden doen, die bezichtigingen, deden de mensen zelf. Wij gaven ook nog een kleine cursus hoe je moest bezichtigen, want ook dat kan niet iedereen zomaar. Als je 10 minuten voor je toilet blijft staan en je vergeet, dat gebeurt ook echt, en je vergeet het mooie uitzicht te laten zien, dan verkoop je niet.
Nee.
Dat hebben we gedaan. Nou ja, dat was een daverend succes. In het begin we wisten niet wat ons overkwam. We kregen tientallen aanvragen per dag. Want wij deden dat tegen een vast bedrag.
Oké.
En toen, dat was echt, dat was een droom die uitkwam, leek wel. En die droom die duurde niet heel lang. Want vervolgens hebben heel veel makelaars, ik geloof een 60-tal makelaars, hebben een vereniging opgericht in onze stad in Nîmes. Want daar hebben we de eerste geopend.
Ja.
En hebben ons continu voor de rechtbank gezet, omdat wij, ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet, maar déloyaal. Zij vonden dat we niet eerlijk zaken deden.
Concurrentievervalsing, neem je
dat? Ja, precies. Concurrentievervalsing, ja, precies. En we deden dit niet goed en dat niet goed. En dat concept bestond ook niet. Dus we pasten ook niet in een wet. Wat wij dus deden, moest gewoon volgens de wet eigenlijk opnieuw worden uitgevonden. En dat heeft ook, dat hebben we ook in heel veel rechtszaken gedaan. Nou, je hebt het zelf ook meegemaakt.
Ja, het is hetzelfde als Imogo, waar ik inderdaad eerst veroordeeld ben en later in hoger beroep uiteindelijk heb kunnen winnen. Ja. Maar er is wel nieuwe jurisprudentie geschapen door dat gedoe. Ja. Het kost een hoop geld en tijd.
Ja, het is niet alleen een hoop geld. Ik ben ook al de klant. We hebben heel veel artikelen tegen ons gekregen. We hebben nooit één rechtszaak verloren. We hebben nooit iets verloren. Zelfs in hoge beroepen. Er is op een duur... wilden ze naar cassatie gaan, nou, dat kost echt heel veel geld. En die makelaars, die legden gewoon elke maand €100 in en hadden €6.000 per maand.
Over concurrentievervalsing gesproken.
Ja, precies. En wij waren gewoon een startend bedrijfje met 5 man personeel, wat we ook nog moesten betalen, waar in het begin helemaal niet zoveel geld binnenkomt, want ja, er moet ook nog maar wel verkocht worden natuurlijk.
Ja, ja.
Wij konden daar helemaal niet tegenop. Dus ik heb al mijn spaargeld moeten aanspreken om dit te kunnen volhouden. En op een duur was door lol voor mij er ook echt helemaal af. Dus hebben ze gewonnen.
Ja.
Nu inmiddels, mijn concept is toen wel door behoorlijk wat mensen opgestart. In Bordeaux heb je er eentje, in Toulouse is er nu, in Parijs zijn er meerdere, aan de Côte d'Azur zijn er meerdere. Dus het concept bestaat nog zeker en groeit en groeit. En de makelaars vinden dit natuurlijk een vreselijke concurrent.
Ja, want elk huis dat niet via hen verkocht wordt, dan moeten ze straks de commissies weer omhoog gooien.
Ja,
want ze nemen ze wel in portefeuille.
Ja, het is ook zo, kijk, een heel groot... Waarom vonden zij het concurrentievervalsing? Omdat ik op dezelfde site stond als zij, als Seloger en Logiquimo en dat soort dingen.
Ja, ja.
Maar niet... Kijk, als een huis van €300.000 zit 20 mil commissie op. Zij verkocht de woning voor 320 en ik voor 300.
Ja, precies.
Want het was dezelfde woning, alleen voor 20 miljoen verkoper. En dat zeiden ze. En wij waren, volgens de wet, waren wij makelaar. Alleen, wij waren makelaar niet zoals zij makelden. Wij hadden een vast bedrag, kostte 3.000.
Maar zij wilden gewoon, je mocht best makelaar spelen, maar dan moest je gewoon net zo duur zijn als zij.
Precies.
Eigenlijk.
Ja, ik moest het op dezelfde. Gewoon een commissie van 5% vragen.
Ja.
Dat wilde ik niet. Want ik vind het ook gewoon echt niet waard. Ik vind dat je jezelf moet schamen als je 80.000 euro voor een woning laat zien. Van een woning. Ja, hier is de keuken, daar is de badkamer. 80 mil alsjeblieft. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat,
nee.
Prijs
nou, dat kan dus wel. Ja, ja. Ja, nee, inderdaad. Ja. Ja.
Ja. Ja, dus ik vind dat niet kloppen. En ik vind het ook. En je moet het ook eigenlijk even anders zien. Hè? Als je het eventjes vanuit het economisch aspect ziet. Een gemiddelde woning wordt verkocht eens in de 9 jaar. Nou, laten we het even afronden, eens in de 10 jaar.
Oké. Okay.
En ongeveer 5% van een stad is bezig aan het verkopen. Dus er is een verkoopmarkt van 5%. Nou, als je dus nagaat dat die 5% om de 10 jaar met weer eens een commissie verhoogd wordt, want die commissie is helemaal, dat voegt niks toe. Het is geen nieuwe keuken, het is geen zwembad, het is geen nieuw dak. Het voegt niks toe aan de waarde. Hmm. Dus een woning die verkocht wordt eerst voor 300.000 euro, is nu voor 320.000 euro, wordt gewoon nu verkocht omdat door die commissie. Hmm. En 10 jaar later, alleen maar door de tijd, alleen maar door de makelaar, kost die 340 of 345.
Ja. Ja.
We hebben het niet eens over de inflatie of de normale prijsstijging. Mm. Maar iedereen wil die commissie terug zien te verdienen. Dus een woning die, als die 3-4 keer verkocht is, is die 15% in prijs gestegen, maar helemaal niks erbij gekregen.
Mm. Mm.
En dat is waar het vaak fout gaat. Dat mensen zeggen, ja, nou ja, we kunnen onze woning niet eens verkopen voor de prijs waar we het hebben voor gekocht. Ja, want dan moeten we er weer 5% bij optellen.
Ja, maar het is wel zo, als je die makelaarsmarkt opschoont, dan moeten dus heel veel minder makelaars komen. Ik bedoel, ga je het voor 1,5% doen, en iedereen doet steeds maar 1 woning, 1 makelaar, dan is dus 4, nu zijn het 1 woning, 5 makelaars of 4 makelaars, dan moeten er dus 3 makelaars stoppen, kan ik me voorstellen, want er komen niet meer woningen bij, toch?
Ja, nee, er komen niet meer woningen bij. Nou ja, in principe zouden er wel meer woningen bij kunnen komen, want van de 100% woningpark wordt nu 40% verkocht en staat ongeveer 80% bij een makelaar. Dus we hebben nog een marge van 20%.
Ja,
heel veel makelaars kunnen hun woning niet verkopen, want dat gebeurt gewoon. En momenteel is de particuliere, de PHP-markt nog groter. Hè? Want waarom zou je in godsnaam nu een makelaar inhuren? Je zet 1 bordje in de tuin en je hebt gewoon 5 aanvragen.
Ja.
Natuurlijk wordt dan de markt opgeschoond, maar de markt wordt sowieso al opgeschoond. Want in tegenstelling tot wat veel mensen denken, de meeste makelaars verdienen niet zoveel geld. De meeste makelaars hebben nou misschien 1,5 SMIC, hè, dus 1,5 het minimumloon, soms 2 keer het minimumloon. Want er zijn er zoveel en er wordt zoveel gewerkt, zoveel uren gemaakt, voor zo weinig verdiend. En dan heb ik het over het platteland Frankrijk. Hè? Niet de
Alpen
en dat soort dingen. Maar gewoon waar gewoon 80% van de Fransen woont. Die verdienen helemaal niet zoveel. Dus er is al een enorme turnover. Dus als er dan eentje dicht zou gaan, dan zou er gewoon niet eentje openen.
Ja, nee, precies. Ja. Dus, ja, het is toch eens een hele vreemde markt voor ons Nederlanders. Het is heel moeilijk om daar je vingers achter te krijgen, vind ik toch. Als
je... Dat ook, hoor.
Oké.
Als ik op een verjaardag ben of een feestje ben en ik leg uit, dan klapperen de Fransen ook met hun oren van, Jezus, werkt dat zo? En dan, als ik bijvoorbeeld zeg van, kan je je voorstellen dat jouw klant, was gisteren bij een accountant. En een Franse account. Ik zeg, kan jij je voorstellen dat jouw klant, dat jouw grootste concurrent is? En dat bestaat. Ik zeg, in de makelaarij is dat wel zo. En dat is een echte hele eye-opener voor klant. Mensen zeggen van, dat is toch wel heel vreemd. Dat kan in de markt.
Ja.
Dat is ook waarom er zoveel wantrouwen is. Waarom ze niet geloven, als een makelaar zegt, uw woning is 100.000 euro waard en die verkoper denkt dat hij de mooiste woning van het dorp heeft en die denkt dat het 150 waard is, dan gaat hij niet aan zichzelf twijfelen, dan gaat hij aan de makelaar twijfelen.
Ja.
En in Nederland gaan wij aan onszelf twijfelen, omdat wij denken, ja, die makelaar zal het wel weten, maar er is zoveel wantrouwen.
Ja, mensen hebben echt een hekel aan makelaars hier, heb ik wel eens het idee. Hè? Ja. Maar ik moet ook zeggen dat als je kijkt hoe de advertenties er soms uitzien, de goede niet te nagesproken, want er zijn een aantal hele goede, keurige makelaars die prachtige foto's maken en die echte. Maar als je ziet hoe sommige makelaars de huizen presenteren ook. En als je op Funda kijkt, zelfs de kleinste woning is geprept, schoongemaakt, door een pro gefotografeerd. Er zijn andere kunstwerken aan de muur gehangen, alle troepjes eruit gehaald. Nou, wat je hier af en toe zelfs bij de makelaars ziet, dat is echt niet te geloven. Die zijn allemaal foto's die zijn gemaakt met de klikklak van de buren, van het zoontje of zo.
Ja, geen idee. Ja. Dan heb je nu telefoons met goede camera's. Maar 5, 6 jaar, 10 jaar geleden, maar werd het gewoon met een echt super slechte kwaliteit foto's gemaakt.
Ja.
Er wordt ook niet opgeruimd, zoals je zegt. Hè.
Ja.
Er wordt ook, kijk, maar dat is iets typisch Nederlands, hoor. Dat heb ik in andere landen ook wel gezien waar het niet zo goed is. Maar ik denk dat wij in Nederlanders wel weten hoe we iets moeten verkopen, hoe we iets moeten etaleren om te kunnen verkopen. En dat is ook een deel van jouw werk natuurlijk, dat je met goede teksten, met een goede presentatie, ja, dat kunnen wij Nederlanders wel.
Ja.
De niet daartoe opgeleide Nederlander is koning in Frankrijk, wat dat betreft.
Nou ja, dat je inderdaad de keuken een beetje opruimt voor je er foto's van maakt.
Dat je televisie uitzet voordat je begint. En dat je eventjes je hond vraagt in zijn mantel liggen en niet. dat zijn nog maar de kleine punten. Maar dus je hebt ook, ik heb dingen gezien, ik weet niet of dat voor hier goed is, maar dat je echt denkt van hoe krijg je het voor elkaar dat je dat zo durft te verkopen.
Ja. Maar goed, jij als expert immobilier kijkt daar natuurlijk wel doorheen. Als je eenmaal. Want ik kan me voorstellen, als je een bezichtiging doet en de mensen hebben hun huis niet opgeruimd, dat je dan ook soms met je ogen staat te klapperen, zeg maar. Dat je denkt van, nou, wat is dat voor.
Ja, maar ja, kijk, als ik kom, dan hebben mijn klanten er ook doorheen gekeken. Want dat betekent dat ze de joden
willen.
Het is natuurlijk voor die mensen die er niet doorheen kunnen kijken en eigenlijk mooie woningen voorbij laten schieten, omdat het gewoon zo'n puin zo is al op de presentatie.
Ja.
Maar daar blijft het niet bij. Ik bedoel, ik was vorige week bij een woning waar gewoon 3 verrotte auto's in de tuin stonden. En ik denk dat die auto's er echt al 20 jaar stonden. Ja, dat je dat niet even opruimt, want je weet toch dat je ze moet opruimen. Dus waarom niet meteen, zodat je gewoon een beetje tuin hebt. Ja, maar ze staan ook op de foto, snap je?
Ja, dat is ook de rol van de makelaar dan toch? Om te zeggen tegen die mensen van, jongens, we kunnen geen foto's maken met die wrakken in de tuin. Laten we daar nou eens mee beginnen.
Ja, maar dan kom je meteen ook tot een ander onderdeel waardoor waar je mee kan aantonen dat het systeem niet werkt. Want waarom, kijk, wat is het slechte? Ik heb net uitgelegd dat die verkoper dus bij meerdere makelaars gaat. Dus die verkoper is niet alleen de concurrent van die makelaar, maar die makelaar heeft ook nog andere concurrenten.
Ja.
En wat is zijn bedoeling? Hij weet dat hij 5% van zijn woningen verkoopt. Dus hij wil geen 100 woningen in de verkoop, maar 200, want dan verkoopt hij 10 woningen. Dus hij wil volume hebben, want dat volume zorgt voor resultaat. En hoe krijgt hij volume? Door gewoon alles te accepteren wat hem aangeboden wordt. En dat is ook waarom hij niet zo streng zal zijn naar zijn verkopen. En zal zeggen, nou, de rotte auto's moeten weg. Of ruim het huis even op.
Ja.
150.000 euro is echt te veel. Of misschien is het beter als u even ophoudt met roken in huis als ik met bezichtigingen kom. Die dingen zegt hij allemaal niet, omdat hij bang is dat die verkoper dan naar een andere makelaar gaat.
Ja,
en dan kan
hij
het niet maken. Dus dat hele systeem wordt zo verkeerd gedraaid, waardoor je op alle kanten die makelaar zichzelf moeilijk maakt.
Ja, het is voor een makelaar ook niet echt interessant om te investeren in woning in de verkoop. Want stel je voor, ik stuur er als makelaar een dure fotograaf naartoe, die het allemaal netjes opruimt en je bent zo een paar honderd euro kwijt. En vervolgens wordt het huis verkocht door een andere makelaar.
Juist.
Heb jij een hele mooie presentatie gemaakt en dan wordt het verkocht door de makelaar die er geen cent ingestoken heeft.
Ja.
Of door de eigenaar zelf, inderdaad. Ja.
Nou ja, en hetzelfde, nog een ander punt is, dat is wat ik vaak ook tegen klanten zeg, van de vraagprijs, dat hoeft helemaal niet de verkoopprijs te zijn, want Als een huis bij meerdere makelaars staat. En ik ben zeg maar makelaar A en ik weet dat die woning geen 300.000 euro waard is, maar 250, dan ga ik niet zeggen tegen die verkoper, je moet het voor 250 in de verkoop zetten. Mm. Ja. Want als die dat doet, dan hebben die andere makelaars, werk ik eigenlijk voor die andere makelaars. Mm. Dus dan gaan die andere makelaars met hun kopers het huis voor 250. Voor mijn werk gaan ze dan misschien verkopen. Dus wat ik doe, is ik spreek met die verkoper af en dan zeg ik van nou, ik vind het wat aan de hoge kant, zeg maar na 5, 6 maanden bezichtigingen gedaan te hebben, voor je doel gezet hebben.
Ja.
En dan zegt die verkoper, op een uur is het zo zat, hè, als er een scheiding is, van dan moet er gewoon verkocht worden. Mm. Oké, ik laat het gaan voor 250. En dan zijn er behoorlijk wat makelaars die dat niet doorvoeren op internet.
Oké.
Maar tegen hun klanten zeggen.
Ah, oké, ja, ja.
En zo dat huis verkopen. Want als ze dan zeggen tegen hun klanten, oké, wil even een nieuw mandaat tekenen, we voeren het door op internet, gaan die andere verkopers, die andere makers, gaan er ook mee aan de gang.
Oké, ja, ja. Dus hij houdt die informatie als het ware voor zichzelf, om daarmee meer kans te maken om te verkopen, terwijl hij denkt, al die concurrenten, die verkoper heeft het misschien niet tegen mijn concurrenten.
Dus juist.
En die kunnen dan gewoon lekker voor de te hoge prijs aan het werk blijven.
Ja, of die bieden het niet eens aan hun klanten.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, het is een gekke markt, Michael.
Ja, het is een gekke markt. Maar het is, kijk, dat is ook een deel waarom ik werk heb. Hè? Dus ik ga niet klagen. Ik bedoel, als zij het allemaal goed zouden organiseren, zou een deel van mijn werk wegvallen.
Maar ja.
Het is wel, kijk, ik doe dit nu 20 jaar. En er gebeuren niet meer heel veel dingen dat ik helemaal verbaasd sta. Ik sta af en toe wel verbaasd van de kwaliteit, zowel positief als negatief, van de makelaars. Ik heb laatst gewerkt met een makelaar. Was echt zeer plezierig en het was een hele goed opgeleide, verstandige man. Maar ja, die man, die maakt ook een omzet van 6 ton per jaar. Die verdient gewoon echt goed zijn geld. De goede makelaars verdienen echt goed.
Ja. Wat is het raarste dat je hebt meegemaakt qua makelaarmissers?
Nou ja, wat ik je net vertelde van deze zomer, dat iemand dus 180.000 euro krijgt en het huis niet eens gezien heeft.
Ja,
ja. Ja, dat is niet de eerste keer dat gebeurt, maar dat heb ik wel vaak gemaakt. Of het raarste, dat durf ik niet te zeggen, maar ik kan zoveel rare verhalen vertellen dat je zelf mag kiezen wat het raarste is.
Ja.
In september ben ik in de Alpen geweest bij een huis wat in de verkoop staat bij een makelaar, dus met een mandaat en alles. En dat huis dat bestond niet eens. Dus dat was gewoon volledig illegaal gebouwd.
Oké.
En daar kom ik dan achter, omdat ik dus het kadasterkaartje vraag. En ze zeggen, ik heb geen kadasterkaartje. Ik dus op kadasterkaart, op kadaster kijk. En er staat gewoon geen huis. En ik zeg, maar staat dit huis wel? Mag ik een bouwvergunning zien? Nee, we hebben geen bouwvergunning. En die makelaar wist dat niet eens, dat het huis illegaal stond.
Oh.
En dan hebben we het over 1,3 miljoen euro. Hè? Een vraagprijs van 1,3 miljoen euro.
Stel je voor, je koopt het en je moet het afbreken.
Ja, ja.
Wauw.
Nou, het afbreken, want dat was ook haar excuus in het tweede gesprek. Ja. Nee, het staat er al 8 jaar, dus het is niet meer. Zeg, en als het afbrandt, dan mag je niks meer terugbouwen. Dus dan heb je, het is gewoon illegaal.
Ja.
Verkopers, ik heb wel makelaars gehad die mij een regenton aanwees en zei, dat is de septic tank.
Oké.
Dus, ja, die zei van, dat is de septic tank. En dan kwam dus gewoon het water uit de regenpijp en zei van, dat is de septic tank. Ze weten wat de septic tank is? Ja, dat.
Ja.
Ja. Ja, dat waren. En ja, er zijn. Ik heb best wel vaak gehad dat makelaars het huis niet konden vinden. Dat gebeurt echt regelmatig. Dat ik achter ze aanrijd en weer terugrijd. En dat we het huis gewoon niet konden vinden. Uiteindelijk wel natuurlijk, want dan bellen ze iemand op. Nou ja, ook in onderhandelingen. Ik heb een keer gehad dat ik een huis heb onderhandeld. Dat we een offre d'achat, dat weet je wel. Een soort voorcontractje waar juridisch geen consequenties aan zitten. Wat over een heel ander huis ging. Hij dacht dus een heel ander huis verkocht te hebben.
Ja, oké.
Kijk, dat kan iedereen overkomen. Hè. Je kan allemaal vergissen.
Maar zeker als je 200 huizen in de verkoop hebt.
Ja, precies. Ja. Maar ja, er zijn gewoon vervelende dingen soms voor mijn klanten, waar mijn klanten ook wel zeggen van ja, nou, dit is de reden waarom we hebben jou ingehuurd.
Ja, ja.
Want ja, ik ben wel in een huis geweest, helemaal in het zuiden was dat, bij Perpignan in de buurt, waar ik de trap letterlijk niet op durfde, omdat er zoveel doktor in zat, dat je er gewoon in zakken. En de makelaar ook nog niet boven was geweest. Dus die was een huis aan het verkopen waarvan we de bovenverdieping niet kenden, omdat de trap helemaal weggerot aan het rotten was.
Oké.
Ja. Nou ja, dat zijn dingen dat je inderdaad wel een beetje begeleiding is dan wel fijn.
Ja, ja. Ik heb ook wel eens het verhaal gehoord van iemand die een huis had bezichtigd. En die eigenaar had ook steeds zijn schuur heel trots laten zien. Ja. En achteraf bleek dat het huis helemaal niet te koop was. Dat hij alleen het schuur ging kopen. Maar wel voor de prijs van een huis.
Ja.
Ik geloof.
En ja, dan dat gebeurt dat wel regelmatig. Wat je nu schrijft, dat is mij overkomen. Dat heb je denk ik op mijn website gelezen.
Oh, dat zou kunnen dat ik dat daar gelezen heb een tijd terug.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Want inderdaad, dat was in het begin. Helemaal in het begin heb ik dat meegemaakt. Dat je inderdaad dat ze helemaal niet het goede huis hebben laten zien. Dat gebeurt. Maar wat wel vaker, dat gebeurt zo heel af en toe, maar wat wel vaak gebeurt, is dat er iets verkocht wordt wat helemaal niet van hun is.
Oké. Ja, zo'n stuk grond of zo.
Ja, precies, ja. En dat ze dan zeggen dat het van hun is, of dat ze denken dat het van hun is. Laat ik eventjes van goede wil uitgaan.
Ja,
dat ze
denken
dat het van hun is, maar dat het helemaal niet van hun is. En dat er ook nooit, of dat ze bijvoorbeeld een schuur hebben gezet, of ik heb het laatst meegemaakt, een poolhouse opgezet. Want dat doen ze dan allemaal illegaal. Dat gebeurt vaak illegaal. Op grond van de buren.
Oh, oké. Okay.
Ja, dat gebeurt nog wel eens regelmatig.
Ja. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat inderdaad mensen een huis hebben gekocht, waarbij de vorige eigenaar heeft gezegd, ja, dat stuk grond hoort er ook bij. En dat zij niets anders weten. En dat de vorige maker en de notaris zich dus hebben vergist. Een notaris kunnen zich ook vergissen. Niet.
Ja, natuurlijk. Maar die notaris die heeft het pand niet gezien. Dus die weet niet waar dat poolhouse staat wat illegaal is.
Ja, nou ja, ik had een notaris, ja, die, nu werkt ze niet meer. Maar die zei altijd, ik ga altijd het huis kijken. Ik ga altijd kijken. Ja,
die heb ik niet meegemaakt nog.
Nee? Oké. Okay.
Nee, maar dat is een hele goeie.
Dat is een hele goeie.
Zo hoort het eigenlijk ook. En dat is waarom je een plaatselijke notaris graag wil hebben voor de verkopers. Want inderdaad, die wil wel gewoon gezien hebben wat er in de verkoop staat. Nu wordt het een beetje beter. Nu wordt het allemaal wat beter georganiseerd. Want als verkoper word je gevraagd door de notaris van, heeft u gebouwd? Is er een bouwvergunning? Moet je al je bouwvergunningen laten zien? Als je iets illegaals gebouwd hebt zonder bouwvergunning, dan moet je liegen tegen de notaris.
Ja.
Dan moet je zeggen ja, ik of nee, ik heb niet gebouwd, terwijl je dat wel gedaan hebt. En als je dan als koper oplet, en ik heb de panden gezien en ik zeg dat dan dus. Ik zeg nee, het is wel gebouwd, want daar staat iets en ik zie dat niet op het kadaster staan.
Ja.
Dus er klopt iets niet. En dan kan je altijd alsnog vragen om een bouwer, dan doe je een achteraf de vergunning krijgen. Maar dan weet je, kom je er snel achter of iets goed staat of dat het niet op het terrein staat.
Ja.
Maar als je dat zomaar doet en je let niet goed op,
en je hebt
niet een goed ruimtelijk inzicht, want het is nooit dat ding op 30 meter van het terrein staat. Het is altijd dat het dan net op het terrein, dat het net op de grens staat. Dus ja, dan kan het wel eens inderdaad fout gaan. Ja. Maar dan is het heel fijn als de notaris het gezien heeft, alleen dat gebeurt. Nou ja, ik heb het nog niet meegemaakt.
Nee, dus dan heb jij inderdaad op dat moment die rol van die notaris eigenlijk.
Ja.
Dat jij ter plekke controleert. En dan zullen dat, ja, als je als leek gaat kijken, dan heb je dan natuurlijk ook helemaal geen idee van wat je allemaal. Zolang je niemand aan jouw kant hebt staan, hè, want die makelaar die is aan de kant van de verkoper. Jij komt daar als particulier een huis kopen. Ja, dan moet je er maar op vertrouwen dat mensen die niet voorliegen willens en wetens of niet. Hè? Dat weet je niet.
Ja, precies. Ja, of gewoon niet weten. Ja.
Ja.
Maar dat is het fijne. Dat hoor ik vaak van klanten. Dat ze het zo fijn vinden dat ik ernaast loop. Omdat ze daar allemaal niet aan hoeven te denken. Zij hoeven alleen maar te denken van waar drink ik straks mijn glaasje wijn. En ik denk gewoon alleen maar van, nou, en wat klopt, wat is daar? Is daar een vergunning voor? Hé, waarom zit daar een raam Terwijl dat ik dat niet op de tekening heb gezien. Nou ja, dat is
Ja,
dan
ja.
misschien een beetje, dat gaat misschien wat ver.
Ja.
Maar ik kijk naar de bouwkundige staat. Ik kijk naar al die dingen waar die mensen hoeven zich allemaal daar niet op te letten.
Ja, 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 ja.
Dan willen wij deze woning hebben, naar de
Ja,
locatie.
ja.
En de rest doe ik
Ja.
voor ze.
Ja, recht van overpad, dat soort zaken. Dat je
Ja.
niet zeg maar een garage koopt waar je misschien helemaal niet meer naartoe kunt. Omdat de buren
Ja.
dat stuk grond. Het is vaak toch bij een transactie dat ook de buren gaan opletten. Hè? En zeggen van, hé, hey, wat
Ja.
gebeurt hier?
Ja, nou,
Ja.
ik heb het een paar jaar geleden gehad. Had een klant van mij in the middle of nowhere had hij een huis gekocht. Een normale prijs, heel netjes. Ging ontzettend goed met de verkoper. Was een tweede huis ook van de verkoper, dus hij woonde er niet. Met een behoorlijk stuk grond. Die klant die kocht dat huis, ik was er niet bij. Hè. Ik was niet als aankoopmakelaar erbij. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar, wat het probleem wat je nu gaat horen, was ik ook niet per se achtergekomen hoor. Maar het gaat allemaal goed. Ze kopen de woning en ze gaan er een weekend naartoe. En op zondagochtend worden ze wakker door een kabaal. Een enorm kabaal. Want wat bleek, dat de motorclub had hun clubhuis
Oh, ja.
500 meter afstand staan, illegaal. En die
Ja.
reden over hun pad. En er kwamen gewoon 60 motors elke zondag
Oh.
langs hun slaapkamer aan.
Ja.
Ja, dat soort dingen hoort een verkoper te zeggen. Maar
Ja, ja.
dat is een verborgen gebrek.
Ja.
Nou, die klanten kwamen naar mij toe en zeggen, we willen deze woning niet, want het is gewoon elke zondag.
Ja,
Elke
ja.
zondag. En die mensen doen dat nu al zo lang. Die
Die
hebben
krijg
nu
je daar
dat
niet
recht
weg. Ja,
verloren.
ja, 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 ja.
En dus die hebben toen mij gevraagd om hun te helpen, de woning, de koop, niet te doen. Nou, dat doe ik niet, maar heb ik samen met mijn advocaat, en ik heb een advocaat waar ik veel mee werk,
Ja.
hebben we dat gedaan. En het is ook gelukt, na hele lange
Ja.
tijd. Gelukt. Maar ja, nou, dat soort dingen moet je als
Ja.
verkoper wel melden. Ja.
Ja. Ja, eigenlijk kun je als koper, ja, het is voor Nederlands misschien wat lastig, maar het handigste is om voordat je iets koopt ook met de buren te gaan praten. Hè, zo van, goh, woont u hier fijn? En zijn er misschien dingen die wat minder lekker zijn? Maar ja, dat
Ja.
is voor een Hollander natuurlijk niet zo heel makkelijk. En zeker niet als
Nee.
het wat afgelegen is.
Ja.
Tussen de boerderijen en zo. Is toch een beetje ja,
Nou,
lastig.
je moet natuurlijk goed Frans spreken om dat te kunnen doen, in ieder geval verstaan. De Fransen zitten daar ook niet zo op te wachten, moet ik eerlijk zeggen. Ik
Nee,
doe het wel
nee.
hoor. Ik heb het
Ja.
laatst gehad met een woning waar geen water naartoe kon. Dan ben ik gaan uitzoeken waar het dichtstbijzijnde water was, dus
Ja.
leidingwater. En toen ben ik daar gaan aanbellen bij de buren, heeft u leidingwater? Zodat
Ja,
ik
ja.
kon uitrekenen hoeveel meter er nog gedaan moest worden, want de gemeente
Ja.
wist het niet. Ja, maar dan moet je wel goed Frans spreken. Dan moet je ook wel
Ja.
een beetje weten dat je dat niet tussen 12 en 2 moet doen. Ja, je moet, dat is niet iets wat je zomaar als koper gaat doen. Maar je hebt gelijk, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Ja, als je dat
Ja,
zou kunnen.
ja.
Dus sommige kopers doen het hoor, sommige klanten
Ja,
doen het ook. Ja.
ja, ja, ja. Oké. Hey, ja, Michael, ik vond het heel leuk om met je te spreken. Ik heb niet echt andere vragen nog.
Oké.
Het is weer, toch weer wat opgestoken.
Oké.
Hartstikke bedankt. En
Heel graag
ja, nou,
gedaan.
ik weet niet, je bent van plan nog heel lang Hexagon Conseil te blijven doen, neem ik aan. Je bent
Ja,
weliswaar, je bent zo jong begonnen.
en ik vind het. Ik heb echt heel leuk werk. Dus ik kom hele leuke mensen tegen. Ik kom door heel Frankrijk. Ik ben in elk departement al minimaal één keer geweest. Het is echt heel erg leuk om dit te kunnen doen. Mijn kinderen zijn nu groot, gaan de deur uit, dus mijn vrouw rijdt met alles mee. Ja,
Oké.
dus ik heb echt wel een heel leuk werk, dus ik blijf dit nog lang doen, ja.
Ja, nou, hartstikke goed. Nou, als je eens
Ja.
in de buurt bent, in de buurt van Tournu, kom
Ja.
alsjeblieft koffie drinken.
Zal ik
En
zeker doen.
dan zien we elkaar later weer.
Oké, dank
Oké?
je.
Okay? Hi.
Ciao. Ciao, ciao.